onze godsdienstoefeningen aan met elkaar te zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers, Psalm 68. Looft God in zijn gemeente alom, den Heer gij die in het heiligdom als Israëls kroost mocht naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions God gewijden top, met Israëls zachtere vaderen. De vorsten van elk huisgezin, zij trekken aan. Hier Benjamin, schoon klein hij mocht regeren. Daar Juda's stam die glorie won, ginds Naphtali en Zebulon, om God hun koning te eren. Het is uit Psalm 68, het 13e vers. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt opgetekend vinden in de zendbrief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het tweede kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engel gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige verhelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heer en ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien mede getuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijn gedenkt? Of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. Want het betaamde hem om welken alle dingen zijn en door welken alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam, mijn broeder, verkondigen in het midden der gemeente, zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmis dan de kinderen des vleeses en bloedsdeelachtig zijn, en zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood niet doen zou dengene die het geweld des doods had, dat is een duivel, en verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom hij in alles den broeder moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijn geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag. Voor de tweede maal nog samen aan de plaatsen des gebeds. Daar de draagt ons nog en de hemel die dekt ons nog. We zijn nog aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid. Zoveel anderen die met ons niet vergaderen kunnen, uit ons midden en in andere gemeenten, die in ziekenhuizen en gestichten in allerlei ellende daar neerliggen. Och, wat onderscheidt ons toch ook bij zoveel die geen lust hebben om onder uw woord te komen. En die de dag der zaligheid verachten. Die het met sprekende daden betoon, wijd maar van ons. Want aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. En nu zijn we van nature allemaal hetzelfde. Er is van nature geen onderscheid. We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Maar nu komt ge onderscheid te maken waar geen onderscheid was. En de enige reden, de enige oorzaak, dat is alleen dat vrije, dat soevereine welbehagen Gods. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. En u weet het niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar het is alles des ontfermende Gods. Dat is het enige antwoord. Och, dat het u behagen mocht onze harten te verootmoedigen en onze zielen te vernederen voor het aangezicht uw goddelijke majesteit. En dat onze ogen geopend mochten worden om te zien in wat een staat en toestand, zonder Christus, zonder God, en vreemdelingen van de verbonden der belofte geen open hebbende, maar dat ook in deze middag die weg, die ge zelf gebaand hebt uit het harte des Vaders, tot de diepte van onze verloren staat, die verse en levende weg die geopend is in Christus, dat er in deze middag nog eens ontdekt mocht worden. Maar ook door de genade, door de trekkende genade Gods, dat we erop gebracht mochten worden, als we nog vreemdelingen van zijn. En als we nog nooit geen deel aan gekregen hebben, och, gemocht met innerlijke ontferming over ons nog bewogen, uzelf nog willen verheerlijken in hetgeen dat niets is. En ons en ons arm geslacht, kinderen en kleinkinderen. Och, ze weten geen onderscheid tussen de rechter en linkerhand. En het gaat allemaal zo maar naar de hel toe. Oh, dat is toch de waarheid. Maar omdat er nog eens gegrepen mochten worden, die wankelen ter doden. Oh, wil uw macht, wil uw majesteit, wil uw heerlijkheid nog eens openbaren in het midden van ons. Ook in de harten van uw zuchten, van u zoekend, van uw heil, de Heer volk, opdat het in deze middag eens zij mocht. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als des enige geboren van de Vader, vol van genade en van waarheid. Och, verblijd dat erfdeel nog eens in het midden van ons. Ze kunnen er zelf niet helpen. Ze lopen te zwerven op de wereld. Soms. Het is ook niet altijd. Maar soms dan gaat er wel eens wat naar boven. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En je weet waar ze ooit terecht zullen komen. Maar je mocht er stenen nog sierlijk leggen. De glasvensters van kristallijn. En de ganse lamppalen van aangename steen. Och, je mocht tot Sion nog eens zeggen. Ziet, ik ben uw heil. Verblijd uw erfdeel onder de bediening van uw getuigenis. Geef nog moed en kracht en nog sterkte om de weg door dit meezeg nog voor te mogen zetten. In uw kracht, in uw vrezen. En dat de blijdschap des Heeren de sterkte nog mocht zijn. Er is aan onze zijde geen verwachting. De verwachting van Gods kerk die ligt in een ander. Die ligt alleen in drie enig God. Och, wil ons uit hem dan nog bedienen, ook in deze middag. Wil uw getuigenis openen. Geef al uw knechten nog genade om nog door uw geest in de waarheid geleid te mogen worden. En wil ook ons nog bekrachtigen naar ziel en lichaam beide. Om die enige middelaar Gods en der mensen nog voor te stellen. En dat er nog velen jaloers op hem mochten worden. Betrekking op hem mochten krijgen. Deel aan hem mochten krijgen. Door het geloof met hem verenigd en ene planten met hem te worden. In de gelijkmaking zijns doods, opdat ze het ook zullen zijn. In de gelijkmaking zijner opstanding. Wat ziek en wat zwak is en wat oud is. En na beide verdwijning. We dragen het op aan het gerommel van uw goddelijk ingewand. Ook die verschillende die in de ziekenhuizen liggen. Gedenk ze nog in de omstandigheden. Die ouders die in deze morgen. Hun kind weer terugkregen. Och, hebt u weldadigheid. Nog willen betonen en nog willen bewijzen, kon ook zo anders. Dat ze het naar kerkhof hadden moeten brengen. Maar ze hebben het nog thuis gekregen. O, geef ze genade. Om er al de weldaden die ge nog schenkt en u te eindigen. En dat er eens wat uit geboren mocht worden dat de eeuwigheid zou verduren. Wat in rouw en droefheid is ook in het midden van ons. Degene die treuren over de vader en over de broeder, of gedenk ze naar de rijkdom van uw genade, zowel als over de vrouwen die weggenomen zijn, wil ze nog sterk en ondersteunen in haar eenzaam leven, en wil alle wegen andere harten nog heiligen. Gedenk aan al de weduwen en wezen en weduwenaars. Gedenk aan onze jongens in de oorlog en in de dienst des lands. De tijden zijn zo ernstig. De oordelen zijn zo veel. Verootmoedig ons samen. Dat het toch niet zijn zou, waartoe zou ge nog meer geslagen worden. Ge zou des afvals te meer te maken. Maar gedenk nog des ontfermens. Verzoen onze zonden in dat dierbare bloed. Des eeuwigen testaments. En wil in deze middag met een oog van ontferming nog op ons neerzien. Zelf hebben we niets. En we kunnen elkander ook niets geven. Maar van u, o Heere, goed is dat men verwachten moet. Hulp en troost, broeg en spade. Want over uw volk hier stort gij, moedertier, zeer rijkelijk uw genade. Maak het nog wel in het lezen en in het prediken. En verblijd nog in spreken en in horen. Om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkander uit Psalm 2. En daarvan het zesde en het zevende vers. En inmiddels zal worden gecollecteerd. Psalm 2. Vrees Heeren macht en dien ze majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kus den zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelgt voor aller ogen. U op uw weg tot stof doet wederkeren, wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag, u onvergoed zou door haar gloed verteren, tot staven van zijn lam gehoond gezag. Psalm 2, vers 6 en 7. het woord van ons overdenken, daar kunt u bij vernieuwing vinden in de openbaringen aan Johannes. Het vijfde kapitel, het vijfde vers, waar Gods woord aldus luidt. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken tot dusverre. Wij hebben geliefden de vorige maal stilgestaan bij een wenende Johannes. Johannes op Patmos, verbannen vanwege de waarheid. En die Johannes, die heeft niet geweend over zijn uitwendige ellende waarin hij zich bevond, maar de oorzaak dat hij weende was dat er in de hemel en op de aarde en onder de aarde niemand gevonden werd die dat boek kon nemen uit de rechterhand van hem die op de troon zat, om dat boek te openen en om de zegelen te verbreken. Johannes die heeft geweend en Johannes die is vertroost geworden. Vertroost niet door een engel, maar hij is vertroost geworden door een ouderling. Daar wordt in de openbaringen aan Johannes gesproken van 24 ouderlingen. 12 die het Oude Testament vertegenwoordigen en 12 het Nieuwe Testament. En nu is er een van die 12, van die 24 ouderlingen, die heeft Johannes getroost. En nu is het de vraag vanmiddag, waarmee heeft die ouderling nu Johannes getroost? Als nu die ouderling eens tegen die Johannes gezegd had, daar is geen reden voor je om te wenen, want je gaat straks toch naar de hemel toe. Het werk van God dat is in je ziel verklaard en verheerlijkt, dus bekommer jezelf en er nu maar niet verder over, dat er niemand waardig geacht wordt om dat boek te nemen en om de inhoud van dat boek bekend te maken. Met andere woorden, die ouderling die zei niet tegen Johannes, je komt er toch wel. En bekommer jezelf er nu maar over, niets meer op de wereld. Hoe het in je leven verder gaan zal in het leven van de kerk en ook in ten opzichte van de wereld. Het is toch alles wel met je, maar dat heeft die ouderling niet gedaan. Die ouderling die heeft die wenende Johannes gewezen op de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel Davids die overwonnen heeft om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Dus wat we vanmiddag te overdenken hebben, dat is de vertroosting die volgens kerk ligt in Christus. Christus wordt hier genoemd in onze tekst vanmiddag de leeuw uit de stam van Juda. Gedurig lezen we van hem als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar ook als dat lam dat geslacht is. Hier wordt gesproken van Christus als van de leeuw. Wat nu een roos is onder de bloemen. En wat een arend is onder de vogelen, dat is een leeuw onder het gedierte des velds. Daar is geen beest die zulke grote plaats inneemt in het rijk der natuur als een leeuw. Ten eerste vanwege zijn openbaring. Een leeuw, dat is een beest die voor niemand bevreesd is. Dat is een beest, wanneer hij gaat brullen, dat alles beeft en dat alles siddert. Het is een beest waar al de andere beesten in het veld, maar ook alle mensen op de wereld, bevreesd voor zijn. Het is een beest, wanneer we zijn naam maar horen, wat schrik inboezemt in de harten van de mensenkinderen. Christus wordt hier genoemd een leeuw. En dat is omdat Christus een persoon is die bekleed is met de majesteit en met de heerlijkheid Gods. We lezen van Daniël dat toen hij Christus aanschouwde, de zoon des mensen zag dat er verrotten kwam in zijn beenderen. Daar staat zelfs dat er neerviel vanwege de diepe ontroering toen hij Christus daar aanschouwde. En hetzelfde lezen we ook van Johannes op het eiland Patmos. Toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. En we lezen van de discipelen, toen ze Christus aanschouwden, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als des eengeborenen van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Want hij is niet alleen God, bovenal te prijzen tot in de eeuwigheid, maar hij is ook de schoonste aller mensenkinderen op wiens lippen dat genade is uitgestort. Wat is de mens en wat is in hem te prijzen? We hebben allen gezondigd en we derven de heerlijkheid Gods. En we zijn krachtens onze val gelieten in zulke position gekomen, in condition gekomen, in zulke toestand, dat er vele beesten die ons zien die vluchten van ons weg. En andere beesten, die willen wanneer ze ons zien, ons verscheuren. En dat is alles omdat de mens het beeld van God verloren is in het paradijs. Een mens die is God kwijt en een mens die is Gods beeld kwijt en Gods heerlijkheid kwijt. En u vertoont er niet anders als de gedaante van de duivel. En als God zijn ogen gaat openen, dan is geen wonder geleden dat de mens schrikt van hemzelf. En dat hij zegt, o God, waar ben ik toch toegekomen? Het ellendigste voorwerp van de gehele wereld. Hellenbroek die zegt in zijn vragenboek, dat naast de duivel, dat er geen ellendiger schepsel is als een onbekeerd mens. Natuurlijk, een mens die is dood in zonden en in misdaden. Een mens beseft het niet. Tenzij dat God zijn ogen gaat openen. Tenzij dat een mens gewaar wordt dat een tegen God gezondigd heeft en dat een God kwijt is. En nu heeft een mens een persoon nodig in zijn leven die hem verlossen zal van het grootste kwaad en die hem brengen zal tot het hoogste goed. Johannes weende zeer staat. Johannes die werd er buiten gezet. Met alles wat die man doorleefd had. Ten opzichte van de verwerving van de zaligheid. En ten opzichte van de toepassing van de zaligheid. Stond hem er geheel en al buiten. En nu zijn er twee afgronden in ons leven geliefd. En dat is ten eerste dat God van zijn recht geen afstand doen kan. En ten tweede dat wij onze hemelhoge schuld nooit kunnen betalen. En u staat er bij Amos, hoe zullen u twee samen wandelen, tenzij dat ze niet overeengekomen zijn. En wanneer je nu vraagt, geliefden, waar de hoop ligt voor ons kerk, dan is het enige antwoord dat daarop gegeven kan worden, dat antwoord dat ligt in het harte des vaders, dat ligt in de borgtocht van de zoon, en dat ligt in de bediening van God en Heilige Geest. Want toen de vader gevraagd heeft, hoe zal ik u onder de kinderen stellen? En hoe zal ik u geven dat gewenste land? Is er niet één schepsel geweest die zijn mond heeft kunnen openen? Maar toen is die tweede persoon, eens wezens met de Vader en met de Heilige Geest, die is op de voorgrond gekomen. En die heeft gezegd, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, die is in het midden mijns ingewands. En nu die tweede persoon, die is met zijn hart de borg geworden om tot God te genaken. En die heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volken die was met hem. Gods kerk heeft een volkomen zaligmaker. Maar ze hebben ook een zaligmaker. Die zaligmaakt volkomen te dien opzichte dat er niet alleen de schuld verzoent en de ongerechtigheid wegneemt, maar die ze ook terugbrengt in de gemeenschap met God. En nu wordt er een mens teruggebracht die voor zijn eigen besef zo ver bij God vandaan komt te staan dat het een onmogelijke zaak wordt aan zijn kant. Christus die heeft alleen maar waarde, mensen, voor mensen die totaal in zichzelf waardeloos zijn geworden, zonder enige recht, mensen die alles verspeeld hebben. Daar staat van geschreven, toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. De leeuw uit de stam van Juda, de leeuw dat is de koning onder de dieren des velds, die leeuw die heeft niemand die hem gelijk is. Zo is het ook met Christus. In de oude psalmen van dat eens staat in psalm 89. Niemand is zo hoog geklommen, het is gebleken, die in sterkte bij u kan wezen vergeleken. En daar is niemand zo koen die we grote werken kan aandoen. Als God een mens bekeert, dan begint te werken. Dan begint hij van alles te doen wat in zijn vermogen is om God te bevredigen. Maar ge weet, we zullen er niet zo diep op ingaan vanmiddag, vanwege de korte tijd. Maar ge weet, geliefden, dat het alles uitkomt op een grote teleurstelling. Op zo'n grote teleurstelling, dat hem tot de belijdenis komt in zijn leven, dat het een onmogelijke zaak is. En dat hem alle hoop en alle verwachten ten eenenmaal opgeeft. Maar als een mens door genade het opgeven mag, als men daartoe verwaardigd wordt in zijn leven, dan wordt Christus als die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, die wordt daaraan dat volk geopenbaard. En dan worden ze door God opgewekt, maar ook door God bekwaamd en bevoorrecht en beweldadigd om van der zelven af te zien en alleen te zien op dat lam dat de zonde der wereld wegneemt. Dat er zielzogen alleen naar hem getrokken worden. En dan staat er die ogen die eens gezien hebben, die zullen niet meer terugzien. En waarvoor worden nu de ogen geopend? Daarvoor dat nu in die Christus, dat daar nu alles in ligt wat tot het leven en tot de godzaligheid van nodig is. Dat die Christus niet alleen verordineerd is van de Vader en bekwaamd door de Vader, maar dat ook die Christus tot een bloede toegestreden heeft. Dat die Christus, zoals er hier staat, overwonnen heeft. Dat die Christus volkomen voldaan heeft aan het goddelijk recht. En nu Johannes op Patmos, die heeft Christus gekend in de staat van zijn vernedering. die heeft Christus gekend aan het kruis van Golgotha. Die heeft hem gekend in zijn opstanding. Die heeft het ook aanschouwd dat hem van de Olijfberg ten hemel gevaren is om te zitten aan de rechterhand des Vaders. Daar zijn twee bijzondere punten geliefden die in bijzonder onze aandacht vragen, en dat is dit. De zaligheid die is volbracht, maar de zaligheid voor de kerk die is ook voltooid. Van de week hopen we dat nog nader, als de Heer ons nog in het leven spaart, nog te gedenken. Christus die riep uit op Golgotha, het is volbracht. En toen moest er aan dat werk van die middelaar, moest er niets meer toegevoegd worden. En daar moet ook nooit geen zucht of traan van ons toegedaan worden. Nee. Maar het volbrachte werk, dat is nog niet het voltooide werk. Het werk der zaligheid, dat is voltooid daar waar die middelaar in de staat van zijn verhoven met zijn bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom. Een eeuwige verlossing teweeg gebracht hebbende. Want toen Christus ten hemel voer, toen heeft hij de kerk met zich meegenomen en die kerk gezet aan zijn rechterhand. Dat wil zeggen dat er nu nooit geen vrezen voor die kerk meer is. Dat wil niet zeggen dat ze geen strijd zullen hebben. De strijd voor Gods kerk die zal ten einde duren zolang als ze hier op de wereld zijn. En het gemis van die kerk dat zal in het standelijke van de leven zal dat ook blijven. Het zal hier voor Gods kerk blijven een leven van op en neer. Het zal een leven zijn, het ene ogenblik dat ze erin staan en het andere ogenblik dat ze er buiten staan. Dat zal hier blijven zolang als dat volk van God hier op de wereld is. Maar nu wordt dat volk, dat wordt ontbloot. Dat volk dat wordt ontdekt. Dat volk dat wordt van alles afgesneden. Opdat ze de grond van de zaligheid. Maar ook het leven van de zielen. Alleen in die Christus zullen vinden. En voor ons vlees en bloed. Dan is het geen beheerlijke weg. Een mens die wil leven uit zijn bekering. Een mens die wil leven uit zijn ervaringen. Hij probeert om alles vast te houden. Maar God die komt het alles van hem af te nemen. De weg die God met zijn kerk houdt, dat is dat ze met al de ontvangene weldaden een verloren mens voor God moeten worden. Dat ze met alles wat ze hebben om moeten komen. Er komt een tijd zelfs in de leven, mensen, dat je niet meer denken kunt dat God je ooit bekeerd heeft. Je zou zeggen, hé, hoe is dat ook mogelijk? Daar zijn mensen die elke dag er bekering kunnen vertellen. Maar dan zal het wel de vraag wezen of God ze bekeerd heeft. Dan zal het wel de vraag zijn of God ze bekeerd heeft. Want Gods volk, die kunnen veel beter praten over de onbekeerlijk hart en de onbekeerlijk bestaan dan dat ze over de bekering kunnen praten.
En het leven dat wordt weggenomen uit alles wat we gehad hebben. Het gaat ons, laat ik het zomaar zeggen, het gaat in ons leven ons veel meer veroordelen dan dat het ons verblijdt. Het gaat veel meer tegen ons getuigen dan dat we het als een stoel of als een ruststoel kunnen nemen om erop te rusten. En waarom dat nu alles? O, de enige oorzaak dat is, opdat dat volk in Christus alles zal vinden wat tot de verheerlijking Gods en wat tot de zaligheid van de hart en van de leven zo noodzakelijk is. Ik heb straks bij het begin reeds gezegd dat een leeuw is bekend vanwege zijn majesteit, zoals hij zich openbaart in de natuur. Christus die openbaart zich ook als de eeuwige Zoon Gods. Als je denkt, mijn geliefden, toen de Heer Jezus kwam uit de hof van het Gethsemane, en Judas met die grote schare daar klaar stond om hem te vangen, toen heeft hij gevraagd aan die mensen, wie zoekt gij? En toen zijn al die mensen, die zijn allemaal achterovergevallen. Allemaal achterovergevallen. Christus die heeft daar zijn majesteit geopenbaard. En als Christus het gewild had, maar vanzelf, hij moest de dood in. Als Christus het gewild had, dan hadden al die mensen dood blijven liggen op de grond. Er was er nooit één meer van opgestaan. Maar Christus die heeft zichzelf een overgegeven. Voor een dood en voor een helwaardig volk. Om ze op te rapen uit van de bodem der hel. En om ze terug te brengen in de gemeenschap zijns vaders. En u heeft dus een goddelijke majesteit en eerlijkheid. Ook in zijn opstanden geopenbaard. Toen hij begraven werd, toen is er een steen gewenteld voor dat graf. De steen die is verzekerd geworden. Daar is een wacht van soldaten rondom gekomen. Opdat ze dat lichaam niet stelen zouden. Opdat ze ervoor zorgen zouden dat Christus in graf bleef. Maar daar aan de morgen van de derde dag, er wordt van de hemel een engel gezonden. En die heeft de steen van dat graf afgewend. Die heeft de deur van de gevangenis geopend. En vorst Emmanuel, als de leeuw uit Juda's stam, die is tevoorschijn gekomen. En als stater van die wachters, ze werden als doden. En ze zijn gevlucht naar de stad. En als die Christus zijn majesteit openbaart, dan is ze precies eender als een leeuw. Een leeuw die verscheurt. Een leeuw die is grimmig in zijn openbaring. Voor een leeuw beeft een ieder de moed van een leeuw. En de dapperheid van een leeuw, dat is spreekwoordelijk geworden. Er is geen dier op de wereld die zo'n kracht en zo'n sterkte heeft als een leeuw heeft. Al wat in zijn poten komt en in zijn klauwen komt, dat komt er nooit en nooit meer uit. En dat is nu een persoon geliefden. Die dat volk van God van nood heeft. Die ze van nood heeft in de waarachtige verkeer. Die ze van nood heeft in de doorleiding. En die ze van nood heeft ook straks in de uren van de dood. Als God niet sterker was als dat de mens was. Zou er ooit de mens tot God bekeerd worden? Nooit. Maar dat briesend paard, dat moet eindelijk sneeuwen. Hoe lang het draait op het oorlogsveld. En dat is de enige hoop, mis, ook voor de toekomst. Als een mens op alles ziet, dan zegt men, och, we konden de kerk wel sluiten. We zullen mee alles maar ophouden, mee alles. Want er is toch geen doen aan. Een mens van nature die wil naar de hel toe. Anders niks om. En als zouden de vlammen van de hel voor zijn ogen zien, dan gaat een mens nog door. De Heere Jezus die zegt, als stond er iemand van de doden op, ze zouden het zich niet laten zeggen. En dan moet je maar eens denken, mensen, over je eigen leven. En wat Job zegt, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En als een mens, och, ik lees in de waarheid van een jongen, die is geboren in de vreze Gods. En wie was die jongen? In de vreze Gods op de wereld gebracht. Dat was Samuel. Maar hoe zijn onze kinderen op de wereld gekomen? Meer uit lust dan uit de vreze. En wat is er nu te wachten, mensen? Wat is er nu te wachten? Een mens heeft een verbond met de dood gemaakt. En een voorzichtig verdrag met de hel. Nooit. Een mens zal nooit voor God bukken. Nooit. Tenzij dat die leeuw uit de stam van Juda eraan te pas komt. Tenzij dat God ons neerwerpt. En dan, als dat gebeurt, dan is het ook zo dat er staat in Psalm 110, uw volk, dat zal zeer gewillig zijn. Op de dag uw heilkracht in heilige Syradië. En dat volk dat door God overwonnen wordt. En dat voor God mag bukken. Daar zal er nooit geen spijt van krijgen. Nooit. En ik zal er nog wat bijvoegen vanmiddag. Die mensen die moeten nooit meer terug. Die moeten nooit meer terug. Ze zijn er wat benauwd voor. O ja. Ze zijn er bang voor. Ai, dat is wist mensen hoe vaak. Dat ze van binnen aangevallen worden. Dat het nog voor eeuwig mis zou wezen. En dat ze straks. Dat ze straks zal het einde. Bedrogen uit zullen komen. En nog veel meer mensen, nog veel meer. Het is zo anders als met dat christendom van onze dagen. Die zo gemoedigd naar de eeuwigheid reizen. En die altijd zo vast geloven. Dat Gods werk in er is. En dat ze straks God in vrede zullen aanschouwen. Maar bij dat volk van God is zo vaak anders. David, de man naar Gods hart. Die man die zei 1000 zorgen, 1000 doden. Kwellen mijn angstvallig hart. En in Psalm 42 daar spotters.
durven vragen, waar
is die God op wie gebouwd
en aan wie uw zaak vertrouwd. En aan God nu begint, dan begint. Als God begint, dan begint. Als God het goede werk begonnen heeft, dan zal hem verlijnen tot de dag van Jezus Christus. Maar nu voor onze waarneming, mensen, dan staat de mens aan het begin. En hoe zal het nu verder in zijn leven gaan? Want zijn schuld, dat komt hoe langer openbaar. Zijn val wordt hoe langer, hoe meer blootgelegd. En daar staat hij. En nou wat er zelf is, geliefd. En wat er zelf blijft. Hij heeft er zulke andere gedachten over gehad. Hij heeft niet gedacht dat men in de woestijn terecht zou komen. Hij heeft niet gedacht dat men in zichzelf terecht zou komen. Hij heeft niet gedacht, mensen, dat hij zijn eigen leven zou terugkrijgen. Hij heeft het nooit kunnen denken dat er nog een tijd in zijn leven zou aanbreken, dat nog zou moeten gaan vragen en gaan bidden. Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Nooit kunnen denken. Lusteloos, behoefteloos, betrekkeloos, goddeloos. En dan al de machten van de hel die er tegenop komen. Bij dagen en bij nachten, en waar ga je bij missen? Of hij nu aan het einde van de wereld bent, die vijand, die gaat met je mee. Die gaat met je mee. Als je op je knieën gaat liggen, dan staat hem erbij. Dan staat hem erbij, geliefd. En als je naar bed gaat, die gaat met je mee. Die is al altijd in zijn baas, altijd. En dan zegt een apostel Petrus, dat een briesende leeuw is, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar nu wordt al dat volk in de kracht Gods bewerkt, door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En tegenover die briesende leeuw, daar staat nu de leeuw uit de stam van Juda. Daar wordt over een leeuw veel gesproken. Er is veel over geschreven. En ze zeggen dat een leeuw zeer vriendelijk is tegen kleine kinderen en weerloze mensen. Daar doet een verhaal de ronde al jaren. Dat ergens een leeuw uitbrak. En dat daar op een zekere plaats een klein kind lag. En alles schreeuwde en alles kermde en alles ging weg. En velen verscheurd. Doordat die leeuw aan dat kleine kind niet kwam. En dat die moeder die wierp terzelfde voor die leeuw. En die schreeuwde. Om dat kind te sparen en dat die leeuw dit kind gespaard heeft. Of het waar is, ik weet ook niet. Staat er van geschreven. Maar die hem nederig valt te voet, die Christus. Die leeuw uit de stam van Juda. Die zal van hem zijn wegen leren. En hij nu in je leven verwaardigd mag worden. Om als een schreeuwend mens aan zijn voeten te mogen liggen. Gaat er maar niet vandaan, mensen. Gaat er maar niet vandaan. Blijf er maar liggen. Blijf er maar liggen. David bleef er ook liggen. In Psalm 130 dan zegt hij, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop.
In al zit mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En een leeuw, ze zeggen als de slaap dat er nog slaapt, met zijn ogen open. En dat de slaap dat er toch stil zijn staart nog roert. Dat zeggen ze ook van een leeuw. Maar van die leeuw uit de stam van Juda, daar staat van geschreven dat een betrouwe wachter Israëls is. Die nooit slaapt en in sluimert. En dat een die zegt in de oude psalm, hij waakt aan alle zijden. En nu die zorgen van die Christus over dat volk, dat er uit de hand van zijn vader ontvangen heeft. Hij zegt zelf tegen dat volk, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, om uw lieden het koninkrijk te geven. En wat er nu tegen dat volk opkomt en aankomt in de leven, die Christus die zorgt ervoor. Die voor ons zorgt tot ons behoed. Opdat we niet vallen of beven. Ja, dat niet slibberen onze voet. En nu kan de strijd, die kan zwaar zijn. En die is zwaar. En die wordt soms zwaar. Die wordt steeds zwaarder in ons leven. Het wordt niet makkelijker. Maar het wordt allemaal moeilijker naar de mate dat we naar het einde gaan reizen. Want het zal er maar op aankomen, mensen, of het waar geweest is. Of het ooit waar geweest is. En of God van ons af weet. En of God wel eens ooit in waarheid tegen onze zielen gesproken heeft. Of Christus voor mij gestorven is. Of dat er voor me opgestaan is. En dat er voor mij opgevaren is in een hemel. Dat is de vraag, geliefde. Maar God die verlaten zijne nooit. Nee. En hoe hoog dat de nood soms ook reizen mag. En hoe groot dat de strijd mogen zijn in het leven van dat volk. Ik heb voor u gebeden, zegt Christus, dat uw geloof niet ophouden. En dat geloof, wanneer dat nu geoefend mag worden, ook in de zwaarste strijd en in de bitterste aanvechtingen in ons leven. Dan is dat een geloof dat de wereld overwint. En een geloof dat in de diepste wegen met David mag zingen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mijn leven. Is dat mijn vijands gramschap brand, uw rechterhand zal redden geven. Het is het laatste vers van de 138e psalm.
Thank you.
En u staat er dat Christus is de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids. Dat hij heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegen open te breken. Hij is de wortel, hij is uit de stam van Juda. Wat dat betekent, mijn geliefden, dat is duidelijk genoeg. Juda was de koningsstam. Juda die voerde in de banier een leeuw. Wanneer ze optrokken door de Rode Zee naar Canaan. En Jacob die heeft zo menigmaal van Juda gesproken als van een leeuw. In, op zijn sterrenbed in Genesis 49, waar het zo duidelijk verklaard wordt dat Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Hij is uit de stam van Juda. We hebben vanmiddag gezongen daar Juda's stam die glorie won. En dat ziet op Christus en op zijn eerlijkheid en op zijn majesteit en op zijn vrijmoedigheid en op zijn onverschrokkenheid. Want hij is van de duivel niet benauwd en van de wereld niet bang. En van niemand wat vijand tegen hem zich kan. Zijn onweerstaanbrand zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op Davids grote zoon. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is de wortel Davids. En dat ziet op zijn goddelijke natuur. Want Christus was Davids zoon. Maar hij is ook naar luid van Matthäus 22 Davids Heer. David die was er omdat Christus er was. Hij is de wortel Davids. En hij is de wortel Davids, daarom is het ook. Dat de wortel der zaak in de harten van al Gods kinderen door Gods geest gewerkt wordt. En Huntington die zei dat is nu een plant die nooit verwelkt. Dat is de wortel Davids. En dat is die wortel die in dat hart van dat volk geplant is. Het kan verre wegzakken. En het kan donker worden, stikdonker worden. Dat ze van binnen zeggen, wat zal het nog langer op de Heere wachten. Ik zal het maar opgeven. Ik zal het maar opgeven. Maar die leeuw uit de stam van Juda die heeft overwonnen. En hoe heeft die leeuw overwonnen? Die heeft in die weg overwonnen geliefden, dat er als een lam ter slachten geleid is. En als een schaap dat stemmeloos is, voor dien die hem scheert, al zo deed in zijn mond niet open. Christus die heeft overwonnen. Door zichzelf een over te geven aan zijn vader. Door zich te stellen onder de vloek van de wet. Onder de toren Gods en onder de gramschap Gods. En onder al de schuld en zonde van zijn kerk. Er zijn verschillende zaken geliefden. In het leven van die borg die onze aandacht gedurig vraagt. Christus voor de strijd. Christus in de strijd.
Maar o Christus boven de strijd, gij zaagt uw strijdkroon. In het Gethsemane, daar werd zijn zweet als grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Op Golgotha in de drierige duisternis, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Losgelaten van God. Losgelaten van God. Omdat wij God losgelaten hebben in ons verbondshoofd Adam. Maar om nu bij die God teruggebracht te worden. En teruggebracht te worden. O, dat in die kerk die hier door de strijd gaat. Die hier door de hel gaat. Want daar gaan ze door. Maar opdat die kerk tot de vertroosting hier in dit tranendal zal vernemen van die God des eeds en des verbonds. Van die Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren. Die zijn steeds voor mij. En zo min dat nu een moeder de zuigeling zou kunnen vergeten. Zo zal ik u nooit vergeten. Nooit. Wij hebben de overwinning niet te bewerken. God mee. Christus die heeft aan het kruis getriomfeerd. En hij is nu gezeten aan de rechterhand des Vaders. Hij heeft dat boek genomen om te openen en om zijn zeven zegelen open te breken. En om nu de inhoud van die goddelijke raad en van dat eeuwig welbehagen aan zijn volk bekend te maken. En u heeft dus een geest die in alle waarheid leidt. En als soms dan mogen ze er eens in blikken. Soms. Dan wordt het zo krachtdadig aan de zielen toegepast, dat ze zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, wat sterveling zou mij schenden. En dan ook zo menigmaal mis, dat ze er heel geen gedachten meer over hebben, dat alles weg is, alles weg. En als er een man of een vrouw tegen haar zeggen zou, is er nog wat van overgebleven, dan zou ze zeggen, man, het is allemaal weg. Het is allemaal weg. En daar komen zonder Gods woord. Daar komen zonder Gods getuigenis. En dan worden ze erin gesloten. En dan worden ze er zo in gesloten, dat ze al de strijd vergeten. En dat er een blijdschap en dat er een vreugde in haar harten komt. Dat ze met David zeggen, je hebt meer vreugde in mijn hart gegeven. Dan ter tijde toen de goddeloze koorn en most vermenigvuldigd waren. En nu zal ik in vrede nederliggen en slapen. Ja, maar nu is er een volk dat zegt, oh man. Dat geloof ik allemaal wel voor dat volk. Dat geloof ik allemaal wel. Voor de ellendigsten van dat volk. En voor de armsten van dat volk. En voor de kreupelsten van dat, onder dat volk. Maar voor mij. Of dat nu nog eens ooit voor mij zal wezen. Ik denk dat er hier nog zielen zijn die zeggen, oh man. Ik heb wel eens hopen erop gehad, maar nu, het hoopje is zo klein. Het is zo klein. Ik denk soms dat er niks meer over is. Ik denk soms dat ik geen hoop meer heb. Dat denk ik. En dan zo weg te zullen sterven. En dan zo straks aan die eeuwigheidspoort te komen. En dan, oh dan,
dan. Een gesloten deur. Een gesloten poort. En dan even buiten te blijven. Even buiten te blijven. Vrees en schrik vervult mijn hart soms. Want het is al zo lang geleden dat God wat gezegd heeft. En het is al zo lang geleden dat er wat gebeurd is. Oh, ik weet het ook niet meer. Ik weet het niet meer. Mensen. Is het je wel eens om God te doen geweest? Is het je wel eens om God te doen geweest? Ben je wel eens krank van liefde geweest? Dat je kon zeggen hoe brandde mijn gemeente heen. Om scheren voor of in te treden. Ken je de plaatsen en de tijden in je leven mis? Dat je wel eens zegt, oh God. O God, zou je nog wel eens ooit terugkomen? Zou je nog wel eens ooit terugkomen? Of zou je me vergeten? Zou je me laten staan? Zou je me om laten komen? O God, zal het dan eeuwig, eeuwig, eeuwig van je gescheiden moeten worden? O God, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet ik het niet meer. Recht heb ik niet. Ik ben een rechteloos mens. Ik heb alle recht verspeeld. Maar o God. Beter dan dit tijdelijk leven. Is uw goedertierenheid. Och wie het ik derwaard. Derwaars weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Och, zuchtend volk in mijn midden, God, die zal je niet laten zuchten. God zal je niet laten zuchten, altijd. Maar straks, dan zullen de verheffende goden eeuwig in je keel zijn. Misschien mag je hier nog een ogenblikje ervan getuigen. Maar zou het hier dan niet zijn straks, zal zo'n verrassing wezen voor dat volk dat God heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En voor dat volk waarvoor het zijn zoon voor gegeven heeft, die leer uit Juda's stam. Och, het ligt vast in hem. En die man zal die rusten, totdat hem de ganse zaak zal volendigen. En dat zal wezen straks, als hij ze gelegd zal hebben, in de armen van zijn vader. Waar ze eeuwig uit zullen rusten. Van al de onrust. Die hier hun hart. En hun leven vervuld heeft. En dan straks dan ga ik op. Tot Gods altaar. Tot God mijn God. De bron van vreugde. Dan zal ik juichen, stem en snaar, tot roem van zijn goedheid waar, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dat is troost mocht zijn, volk van God in mijn midden. En die van alles vervreemd zijt, die hier vanmiddag nog gezeten hebben zonder aangedaan geweest te zijn, zonder dat je gebeefd hebt, zonder dat je gesidderd hebt, zonder dat het in je gedachten opkwam, wat zal het toch voor me wezen Wat zal het toch voor me zijn? O, dat God er toen aan te pas kwam is. Dat God je nog mocht bekeren. Op dat je om bekering mocht leren smeken. En dat hij je nog genade mocht bewijzen. Op dat je om genade nog verlegen mocht worden. O, de Heer mocht zijn hond verder. Die leeuw uit Juda's stam die kan het nog doen. Want die heeft overwonnen. Die heeft de overhand verkregen. Die is de verwinnaar in de strijd. En dat in de harten van zijn lieve volk die leeuw almaar mocht reizen en stijgen. En meer waardij voor onze harten mocht krijgen. Opdat we in hem onze sterkte en onze blijdschap mochten vinden voor tijd en eeuwigheid beide. Amen. Heer, het is maar een enkel woord, het is u bekend. O, we zijn zo arm om er veel van te zeggen. Maar het weinigje dat we van zeggen mochten, o, dat het nog bedouwd mocht worden met uw lieve geest. En dat het nog tot bekering van zondaren mocht wezen. O, wil uw wonder nog eens groot maken. Wil nog verblijden met uw daden. Gedenk ons in de avond, breng ons nogmaals samen. En geef ook in die uren van voorbereiding voor de bediening van dat heilig sacrament wat we van nodig hebben. Gekend onze nood en geweten onze behoeften. Gedenk nog des ontfermens. En zie van de hemel op ons neder. Uit het vrije van uw welbehagen, ons en onze kinderen, breng ze er nog onder. En dat het nog tot een zegen en winste voor de arme zielen mocht zijn, om Jezus willen. Amen. Het derde vers van Psalm 147 is onze slotzang. Zeer groot is onze Heer vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten. Ver overtreft al wat wij weten. Zachtmoedigen wil hij bewaren. Hij houdt ze staande in hun gevaren. Maar goddelozen doet hij bukken. Bezwijken onder de ongelukken. Het is het derde van Psalm 147. Ontvang den zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.